Goedenavond, gemeente. Op de vijfde Lijdenszondag heet ik u een bijzondere gast in ons midden. Welkom in deze dienst. Dominee Versuijs uit Wageningen zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 84, vers 2. Zelfs vindt de mus een huis alweer. En ook vers 4. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Het tweede en het vierde vers van Psalm 84. De kerkraad wens u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet varen laat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van en met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 62, daarvan het eerste en ook het vierde vers. Psalm 62, de versen 1 en 4. Gemeente, mogen wij ook met elkaar ons geloof deze avond belijden met de woorden van het apostolicum. En wij zingen dan aansluitend uit de bundel op toonhoogte lied 99. Lied 99. Maar wij belijden met de kerk nu eerst, de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen ons geloof. En u spreekt met mij in uw hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren is uit de maagd Maria en die geleden heeft dat Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, maar op de derde dag is hij opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel en zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Gemeente, wij bidden u om de opening van het woord en de verlichting met Gods geest. Heer, als we dat belijden dat u die alle macht heeft en had, naar deze wereld kwam om te lijden en om te sterven, dan mogen we u gerust ook belijden dat we het een wonderlijk evangeliewoord vinden. U de hoge God, wij de nietige mens. Maar wat een liefde legt u aan de dag om de straf die wij verdiend hadden, die wij bij elkaar gezondigd hadden en hebben, dat u die zomaar van ons afneemt, daarvoor aan het kruis bent gaan hangen en de dood hebt getrotseerd. Dat had geen mens kunnen bedenken, zo'n blijde boodschap. Een boodschap van leven voor ons en niet zomaar even, maar een eeuwigheid lang. En daar mogen we ons, want het is zondag vandaag, het is die opstandingsdag. De dag waarop we mogen herdenken dat u overwonnen hebt, dat u niet in de dood bent gebleven, maar een levende heiland bent. En dat we zo in dat evangelie ons mogen verheugen. En dat we ook vooruit mogen kijken. Dat we kracht mogen opdoen voor de week, maar ook voor de toekomst daarna. En wat heerlijk, ook dat hebben we met elkaar gezongen, dat we van kracht tot kracht mogen verder gaan. Dat we het niet van één zondag hoeven te hebben, maar dat u het ons telkens weer opnieuw schenkt. Uw woord ten leven. En zo mogen we u vragen, wilt u met ons meegaan in deze diensten en wilt u uw woord openen? Dat we het mogen begrijpen, dat we het mogen opsluiten in ons hart. En we weten het, ook dat belijden we ook telkens, dat uw woord ons bemoedigt, maar ook corrigeert, ons weer op de juiste plek zet, zodat uw genade des te heerlijker in ons leven mag opbloeien. En dat we zo nieuwe kracht mogen ontvangen om de week weer in te gaan. Dank u wel dat u het ons nog steeds geeft. 2 maal per zondag een open kerk. Waar we zomaar naar binnen mogen gaan. En waar niemand ons vraagt van ja, kijk wel uit, want je loopt gevaar. Zomaar in vrijheid van uw woord als gemeente mogen genieten. Het is bijzonder. En daarvoor mogen we u ook dank zeggen. Gaat u zo met ons deze dienst dan in en wilt u dat overal doen, ook waar uw woord open gaat, waar uw gemeente samen is, zegen uw woord. En doe dat vanwege uw grote naam. Dat vragen wij van u. In de naam die Jezus draagt, heiland der wereld, koning der koningen. Amen. Gemeente, wij mogen de schrift gaan openen. Wij doen dat in Johannes 9. En ik lees u daar van de eerste 14 versen. Dan slaan we nog een stukje over in het Johannes-evangelie, Johannes 9. En dan lezen we verder bij vers 24, maar dan waarschuw ik u wel. Wij beginnen te lezen met Johannes 9, daarvan het eerste vers. Wij lezen daar en in het voorbijgaan zag hij, dat is Jezus, iemand die blind was van zijn geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem, Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? En Jezus antwoordde, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Maar dit is gebeurd omdat de werken van God in hen geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. En er komt een nacht waarin niemand kan werken. Maar zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Nadat hij dit gezegd had, spuugde hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinden. En hij zei tegen hem, ga heen, was u in het badwater Siloam, wat vertaald wordt met uitgezonden. En hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug. De buren dan, en zij die eerder gezien hadden dat hij blind was, zeiden, is deze het niet die zat te bedelen? En anderen zeiden, hij is het. En weer anderen, hij lijkt op hem. Maar hij zei, ik ben het. En zij dan zeiden tegen hem, hoe zijn uw ogen geopend? En hij antwoordde en zei, een mens, genaamd Jezus, maakte slijk, bestreek mijn ogen. En zei tegen mij, ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging weg, waste mij en werd ziende. En zij dan zeiden tegen hem, waar is hij? En hij zei, ik weet het niet. Zij brachten hem, die eerder blind was, naar de fariseeën. En het was Sabbat toen Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. En we lezen dan door bij vers 28. Daar lezen we, zij dan scholden hem uit en zei, u bent een discipel van hem, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze weten wij niet waar hij vandaan komt. De man antwoordde en zei tegen hen, er is toch iets wonderlijks in dat u niet weet waar hij vandaan komt, omdat hij toch mijn ogen geopend heeft. Want wij weten toch dat God niet naar zondaars luistert, maar als iemand Godvrezend is en zijn wil doet, naar hem hoort hij. Door de eeuwen heen is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blind geborene geopend heeft. Als deze niet van God was, zou hij niets kunnen doen. En zij antwoordde en zeiden tegen hem, u bent geheel in zonde geboren en onderwijst u ons? En ze wierpen hem de synagoge uit. En Jezus hoorde dat ze hem uit de synagoge geworpen hadden. En toen hij hem gevonden had, zei hij tegen hem, gelooft u in de Zoon van God? En hij antwoordde en zei, wie is hij, Heere, zodat ik in hem kan geloven? En Jezus zei tegen hem, die u gezien hebt en die met u spreekt, die is het. En hij zei, ik geloof, Heer. En hij aanbad hem. En Jezus zei, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, omdat zij die niet zien, zien zouden en die zien, blind zouden worden. En sommigen van de fariseeën die bij hem waren, hoorden dit en zeiden tegen hem, zijn wij dan soms ook blind? En Jezus zei tegen hen, als u blind was, zou u geen zonde hebben. Maar nu u zegt, wij zien, zo blijf dan in uw zonde. Wij lezen vervolgens ook uit het Nieuwe Testament de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, daarvan hoofdstuk 5, de versen 8 tot en met 14. Efeze 5 vanaf het 8e vers. Wij lezen daar, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere, wandelend als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heere wel behagelijk is. Dat is, neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden, want al wat openbaar maakt, dat is licht. En daarom zegt hij, ontwaakt u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Tot zover de tweede lezing. Wij staan stil bij het thema een kind van het licht geboren. Johannes 9, vers 7. Lees het daar ook dan. Hij waste zich en kwam ziende terug. Een kind van het licht. Maar we gaan eerst met elkaar zingen. We doen dat uit Psalm 111. En daarvan de versen 1 en 5. Het eerste en ook het vijfde vers van Psalm 111. Gemeente, het is een handicap waar je altijd rekening mee moet houden. Blind. Blind geboren. Je leven ziet er anders uit. En je moet het altijd anders doen dan mensen die vanzelfsprekend de dingen beetpakken omdat ze zien. Het is niet zoals wanneer je een arm of een been breekt en je een poosje het gips in moet en daarmee beperkt bent. Blind, dat betekent je ogen doen het niet. Of ze doen het niet meer. Bij deze man was dat nooit het geval. Hij was blind geboren. En dan is daar ineens Jezus die voorbij gaat, zo hebben we met elkaar gelezen. Hij is dus in de buurt van de Heer Jezus. Jezus is onderweg naar Jeruzalem en zijn discipelen, zoals gewoonlijk, reizen met hem mee. En zomaar in dat voorbijgaan ziet Jezus. En als Jezus ziet, dan is dat altijd bijzonder. Dan moet je eigenlijk op het puntje van je stoel gaan zitten. En hier ziet hij de blinde. En de discipelen die bij hem zijn, ja, die zien ook. Maar die zien toch weer op een andere manier. Die hebben de traditie in een rugzak. En die vragen zich af, ja, hoe komt dat nu? Hoe zit dat, Heer Jezus? Hoe komt het dat die man blind is? En op die vraag, dan gaat Jezus dan door. En als het dan erop aankomt, natuurlijk, dan legt Jezus ook altijd uit. Hij heeft geduld ook met zijn discipelen. Maar wat hij hier ook doet, direct, dat is dat wat er zo als vanzelfsprekend gedacht wordt over mensen met een handicap, dat wordt door hem ontkracht. Direct. Dat blind zijn van hem, nou, dat heeft niets te maken met wat jullie denken. Heeft niets te maken met zonde en ook niet die van zijn vader en moeder. Want dat werd gedacht. Een handicap, nou, dan had je het wel heel erg bond gemaakt bij God. Meer dan alle anderen. De Heer Jezus die legt dus niet uit, dat hebben we niet gelezen, dat mensen zomaar onschuldig moeten lijden. Natuurlijk, we staan allemaal met elkaar bij het krijt, in het krijt bij de Heere God. En dan op een manier dat de Heer Jezus zelf naar deze aarde moest komen om te lijden en te sterven. Maar we hebben het ook regelmatig over mensen die niets misdaan hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan kleintjes die nog in de moederschoot zich bevinden, opgroeien om geboren te worden, en dat die onschuldige kinderen al misbruikt worden. In zo'n wereld leven we. Waarin ook steeds meer niet lijkt te kloppen. Een wereld vol duistere machten. Maar, zegt de Heer Jezus, nou ben ik gekomen om ervoor te gaan zorgen dat het licht van God toch overwint. Ik, namelijk, ben het licht der wereld. En deze blinde, die is blind, omdat ik er nu voor ga zorgen dat hij weer kan zien. En zo gebeurt het. Het is heel merkwaardig hoe het gebeurt. We zien het voor ons. De Heer Jezus die spuugt een beetje het zand. En hij maakt daarmee een papje aan. En smeert dat slijk op de ogen van die blinde man. En direct daarop dan zegt de Heer Jezus, ga nou maar het vuil van je ogen wassen in die vijver verderop. Daar moet je je ogen gaan schoonspoelen. En zo gebeurt het ook. De man die doet wat Jezus zegt. En dan, nou dan gebeurt het zo dat dat hij letterlijk een nieuwe wereld voor hem open ziet gaan. Wat hij nooit kon zien, dat kan hij nu zien. En zoals al die ontmoetingen met de Heer Jezus, geldt dat ook hier. Als Jezus je leven binnenkomt, als hij langskomt en je ziet, ja, dan wil hij wat van je. Of beter gezegd, dan biedt hij je wat aan. Nieuw leven, vanaf dat moment. Dat is altijd het bericht van de Heer Jezus Christus als hij bij mensen aankomt. Ik heb leven voor jou, tot in eeuwigheid. Het verhaal van vanavond is daar een geweldig voorbeeld van. Natuurlijk, deze geschiedenis die heeft ook een dubbele bodem. Want deze man die staat symbool voor ons allemaal toen hij blind was. Blind en kunnen zien, dat heeft in de Bijbel altijd een veel grotere betekenis dan het niet kunnen kijken met die twee ogen in je hoofd. De Bijbel die zegt eigenlijk dit. Blind, dat ben je als je je leven leeft zonder God. Steken blind. En dat ben je allemaal bij je geboorte. Niemand uitgezonderd. Zonder God. Dat ben je van huis uit. En je gaat, zolang er niks met je gebeurt, ga je als het ware op de tast je weg door het leven heen. Je weet namelijk niet hoe het werkelijk zit. Waarmee? Nou, bijvoorbeeld met de liefde van God. Hoe diep en hoe hoog die is en hoe breed. Want als je dat werkelijk doorkrijgt, ja, dan ga je anders leven. Dan ga je de dingen anders bekijken. Dan ga je vooral ook anders naar God kijken. Blind, dat ben je als je niet werkelijk weet wat precies nou zonde betekent. En ja, zo is dat toch. Zonde, dat is heel makkelijk om de woorden te brengen. We weten dat wel, van dat is iets wat God niet goed vindt. Als je dat doet. Maar in gesprek met elkaar, dan komt het er altijd weer heel vaak op neer dat wat wij vinden, wat God goed of verkeerd zou moeten vinden. Heel vaak, ook als je genade hebt ontvangen, ook als je hebt leren kijken, als je weer kijken mag, dan laten wij mensen ons leiden door onze gedachten over God. In plaats van, als je je biddend afvraagt, Heer God, wat wilt u nou eigenlijk dat ik doe? De juiste kijk op de Heere God, die zijn we als mensen kwijtgeraakt, ver voor onze geboorte in het paradijs. En sindsdien, nou ja, sindsdien modderen we maar wat aan, totdat Jezus langskomt. Totdat Hij in je leven inbreekt en je halt houdt en zegt, ho nou. En haal nou die smurries uit je ogen. Ga je wassen. Ga je wassen. Natuurlijk, daar kun je naar luisteren. De man vanavond die weer kan zien, die kan dat omdat hij Jezus toeliet. Dat hij het toestond dat de Heer Jezus hem een opdracht gaf. En tot nu toe hebben we hem nog niet gehoord, Jezus heeft gezien. De discipelen die zijn aan het vragen gegaan. Maar die blinde die heeft niet gevraagd. Die heeft ook niet geroepen. En hij heeft ook niet met zijn armen lopen wapperen van kijk mij nou eens hier zitten. Nee, in al die donkere jaren die achter hem liggen, heeft de man geleerd om in zijn lot te berusten. Hij vraagt ook zelfs niet om genezen te worden. En toch laat hij Jezus toe. En toch heeft hij naar hem geluisterd. Heeft hij gedaan, heel simpelweg, wat de Heer Jezus gevraagd heeft. Ga je wassen. Hij zal het gewend natuurlijk geweest zijn. Wij begrijpen zo, als je in de man je inleeft, dan proef je dat ook. Dat hij het ook wel gewend, dat hij het wel geleerd heeft om niet zoveel te zeggen. Er is altijd naar hem gewezen, eigen schuld. Of je vader en je moeder, ja, die kennen we. En die hebben gezondigd. En zo is je leven nou eigen schuld, niks aan te doen. Misschien zit u hier wel, herkent u het wel. Want ook in de gemeente kom je mensen tegen die zich buitengesloten voelen. Hoef je geen eens oud voor te zijn, dan kun je ook als je in je tienerjaren bent, buitengesloten. Onbegrepen. En dat doet pijn hoe anderen over je denken. En je hebt misschien al lang de moed verloren, de hoop ben je kwijtgeraakt, om welke reden dan ook. En je zegt niet zoveel meer, want je kunt er toch niet tegen op hoe ze over je denken. Je kunt er niet tegenop tegen die gedachten die telkens weer in je hoofd post vatten. Maar deze geschiedenis van vanavond, die neemt daar geen genoegen mee. Die wijst op de Heer Jezus Christus en die wijst hem na en dat hij onderweg is naar Golgotha. En in het voorbijgaan ziet Jezus. Nou, dat zien van Jezus, en dat zei ik al, dat is eigenlijk de kans van je leven. Dat is iedere keer weer als het woord van God u voor de neus wordt gehouden. En dat u gezegd wordt, het is ook voor jou, het is ook voor u. Het is de weg van een nieuw bestaan. Jezus ziet je. En deze geschiedenis die maakt ook heel helder en die laat het ook zo zien dat je er twee kanten mee op kunt. Je kunt ook net zo goed zeggen, ik pas. Ook die mensen kom je tegen. Tot in het catechisatielokaal toe. Mensen die gestuurd worden. Die zeggen van ja, zodra ik niet meer moet, dan zie je me niet meer. Ik pas. Ja, wat gebeurt er dan? Nou, ja, dan zegt de Heer Jezus, ja, oké, dan ga ik een deurtje verder. Dan passeert Jezus je ook. En dan blijf je zitten. En dan verandert er niks in je leven. Dan is elke dag even grauw als die vorige en die vorige week. Dat vorig jaar. Dan is alles eender. En dan blijf je in het duister. De Bijbel zegt dan blijf je in je zonde. Dan verandert er niks. Maar daarom doe dat niet. Volg de raad van Jezus op. En dat mag elke dag weer opnieuw. Ga je wassen. En dan moet je in de benen komen. Stelt u voor, je bent blind. Je zit altijd langs de kant van de weg. En je houdt je hand op. En dan moet je ineens opstaan. En je bent nog onder de smurrie ook. Nou, dat opstaan alleen al, dat kost alleen de gedachte al, dat kost moeite. Dat valt waarachtig niet mee voor een blinde. Weg van die vertrouwde stek langs de weg. Actief onderweg. Je onvermijdelijk natuurlijk ook stoten, omdat je ogen het nog niet doen. Je mist het licht nog, het
Als je het doortrekt naar het geestelijk leven, dan mis je het inzicht nog. En toch onderweg zijn. En gewoon ook kwetsbaar opstellen in je eigen omgeving. Vroeger liep iedereen jou voorbij. Maar als je ingaat op die uitnodiging van de Heer Jezus Christus, dan krijg je ineens mensen om je heen. Dan meng je je onder de mensen op aanraden van Jezus. Kluizenaars bestaan, daar wordt een streep door gehaald. Maar je mag dan ook weten, als je die opdracht van de Heer Jezus serieus neemt, dan weet je ook dat het goed afloopt. Ook al heb je dan de nodige vraagtekens nog. En vraag je je af, komt het ooit wel goed met mij? Kan ik ooit de Heere God onder ogen komen? Nou, die blinde, die komt ziende terug. Dat is vers 7. En dat zal een geweldige ervaring voor deze man geweest zijn. Voor het eerst kunnen zien, stel je voor, een wereld van kleur die voor je opengaat. Dat maakt er eens deel uit van je leven. Ja, dat is je leven geworden. Dat moet fantastisch geweest zijn. En waar dan die genezing precies heeft plaatsgevonden? Nou ja, daar is ook het verhaal helder in vers 11. Terwijl die de modder van zijn ogen afspoelt. En u voelt die dubbele bodem denk ik wel zitten. Want dat afwassen van dat slijk op die ogen, die kun je gerust vergelijken met het opnieuw geboren worden. Dat je tot het inzicht komt hoe het nou werkelijk met God zit. Wat hij van je vraagt, wat hij je aanbiedt en wat je vanaf dat moment mag. Zo gaat dat. Als de modder uit je leven verdwijnt, als die weggewassen wordt, dan word je herboren. Dan word je een nieuwe schepping. Dan zie je de kleuren, om zo te zeggen. Of nog anders gezegd, de ogen van je hart, als die bevrijd worden van de blubber en van de viezigheid, dan kreeg je leven ineens de betekenis die God er ooit aan heeft gegeven. Een nieuwe schepping. En in de praktijk van het leven van alle dag betekent dit heel eenvoudig, dat je het voor God opneemt als dat nodig is en dat je goed spreekt van Jezus Christus. Daarvoor heeft God de mens geschapen. En anders niet. Dat je een mens wordt die God gaat loven. En iemand die nog slijk en blubber op de ogen van zijn hart heeft, ja, die doet dat niet. Maar Jezus zegt, het kan. Dat waar je voor bestemd bent, dat is mogelijk. En Jezus die laat het zomaar in deze geschiedenis zien. Het kan. Waarom? Nou, zegt hij, ik ben onderweg naar Golgotha. En juist vanwege dat feit, daarom kun je opnieuw geboren worden. Omdat ik op weg ben om te lijden, om te sterven, is het mogelijk dat bij ons de modder uit ons leven weggewassen wordt. Eén ding is dan wel nodig. Dat je natuurlijk daadwerkelijk op weg gaat. Dat je gehoor geeft aan het woord van God. Dat je je leven aanbiedt. En gewoon heel eenvoudig weg zegt, Heer Jezus, reinigt u mij alstublieft. Was mij. Vergeef mij. Want ook al zijn er geen speciale zonden, ik ben toch niet iemand die altijd voor uw aangezicht leeft, altijd uw eer op het oog heeft en altijd uw liefde peilt en uw liefde ook beantwoordt. Was mij daarom en reinig mij. Het is heel eenvoudig het zondaarsgebed. Maar als je dat op je in laat werken en deze geschiedenis ook zo voor je ziet ontvouwen, dan kun je ook de vraag stellen, is daarmee dan alles opgelost? Nou, je zou bijna zeggen nee. Dan begint het pas tegen te vallen. Zo lijkt. Dat nieuwe leven, daar komt direct het een en ander tegen in. Wat de glans ervan lijkt weg te nemen. Het kunnen zomaar omstandigheden zijn in je leven. Het kunnen zomaar mensen zijn in je leven die je tegenkomt. Mensen uit je omgeving en die bewust of onbewust dat nieuwe licht, dat nieuwe leven, dat licht lijken te willen doven. En waarom? Nou ja, Satan zit ook vaak niet stil. En je ziet dat in vanaf vers 35 in Johannes 9 gebeuren. Dat is wonderlijk eigenlijk ook, die fariseeën die er altijd op uit zijn om de Heer Jezus te tackelen, die delen deze man die genezen is direct in als een discipel. Jij bent een discipel van hem. Die man zelf die is zich nog geen eens bewust. Hij kent Jezus als zijn weldoener, maar hij kent Jezus nog niet als de Zoon van God. Nog niet als de heiland voor zijn hart, die de ogen van zijn hart heeft geopend. En zo kan dat gaan. Zo kan het gaan dat je tot Jezus aangetrokken voelt en je weet ook, ik kan hem niet missen. Maar dat je nog niet alles helder op een rij hebt. Dat zie je ook bij deze man. Er wordt veel besproken. Sommigen geloven zelfs dat het niet één en om dezelfde gaat. Dat het een ander is die genezen is. En als dan die fariseeën er ook nog eens bij komen, een duitje in het zak doen, dan kan de man zijn mond niet meer houden. Dan gaat hij goed van Jezus spreken. En hoe moedig is dat niet? Want wat komt er een weerstand op af? Je gewoon zegt, nou, kan het wat minder in de kerk. De man spreekt ondanks alles goed van Jezus. Terwijl hij nog geen eens weet waar die is en wat hij precies met God te maken heeft. Maar dat hij met God te maken heeft, of alles te maken heeft, dat besef dat groeit al wel heel gauw. En hij komt er eigenlijk ook openlijk voor uit. Je leest dat in die versen 30 tot en met 33. Ondanks die fariseeën, maar stel je voor, het is niet niks als je een fariseeër tegen je hebt. Dan leg je altijd het loodje, je bent altijd de mindere. Ze hebben altijd de macht. Ze krijgen het straks zelfs voor elkaar dat Jezus aan het kruis genageld wordt. En die mensen, als je die tegen je hebt, nou kijk uit. En toch komt hij ervoor uit wie Jezus voor hem geweest is tot nu toe. Jezus die verwijt ook die fariseeën aan het slot van Johannes 9. Dat zij, als de mensen die het weten, die het zouden moeten inzien wie hij is. Daar verwijt de Heer Jezus hen blindheid. Hij, Jezus, als het licht van de wereld, die laten ze niet toe in hun leven. Ze duwen hem steeds af. En als je dat doet, ja, dan sta je je eigen redding in de weg, maar ook die van anderen. En daarom is de Heer Jezus fel tegen deze mensen. En ze kan het ook vandaag in de kerk gaan. Kan soms zo tegenvallen voor nieuw gelovigen. Als je oog hebt voor God, als dat pas aan het ontluiken is, als je oog krijgt voor zijn liefde en je komt daarmee naar buiten, dat zomaar gebeuren kan dat iemand op kring je belachelijk maakt. Dat mensen je negeren. Dat ze je oprechtheid in twijfel trekken. en jezelf afwijzen. En ook die man die genezen is, die maakt dat mee. Farizeeën die zetten hem aan de kant, die parkeren hem. Duwen hem weg. Weg jij uit de synagoge. Jij bent op zondag, je hebt je op zondag, je hebt op de Sabbat je laten helpen. Daarom sluiten we je uit. Jij bent een zondaar en het wordt nooit wat met jou. Als je bij Jezus hoort, zo is het in deze wereld, dan kan het zomaar zijn dat je van het een op het andere moment alleen kan komen te staan. Maar dat is zeker de les die we vanavond vanuit Johannes 9 meekrijgen. Laat tegenslag in je leven, hoe die er dan ook uitziet, laat tegenslag van welke orde ook je nooit je geloof afnemen. Dat hoeft niet. En de Heer Jezus die bewijst dat. Want hij zegt, ik laat jou niet los. De man die hoeft de Heer Jezus geen eens te zoeken. Juist als het spannend wordt, is hij daar ineens. Jezus zoekt hem op. En hij laat het de man weten, ik ben bij je. En dat is geen goedkoop evangelie. Het geldt ook vandaag. Ik ben met je al de dagen van je leven tot aan de voleinding van de wereld. De man die krijgt het te horen, ik ben het die je genezen hebt. Ik ben je heiland. En ik open ook de ogen van je hart. We hebben altijd twee paar ogen. Twee om ons hoofd en twee op ons hart. En de Heer Jezus die zegt het, juist voor je hart ben ik gekomen. En de man die antwoordt daarop in volle overgave. Heer Jezus Christus, ik stel mijn vertrouwen helemaal op u. Ik geloof, zo vat hij het samen, ik geloof. Met het gevolg dat hij hem ook Here noemt. Hoe eenvoudig kan het zijn? Ik geloof. Vanuit dat geloof volgt er aanbidding. Je moet het niet om willen draaien. Maar juist bidden vragen, biddend beleiden. Ik geloof, ik geef me zo aan u over. Eenvoudiger kan het niet. Natuurlijk, in de kerk van vandaag ook, daar kun je heel wat van maken. Je kunt er ook heel wat over discussiëren. Maar als de Heer Jezus Christus naar je hart heeft omgezien, dan verander je helemaal. Dat is een proces, voetje voor voetje. Daar zorgt de Heere God zelf voor, maar je komt wel vooruit. Je leert het om te wandelen in het licht. Langzaam, maar zeker. Maar dat is toch voldoende. Toch genoeg. Dat nieuwe inzicht, dat mag uitbloeien tot een volkomen geloof voor straks in de verwondering. Heer Jezus Christus, wat heb ik u lief, en dat ik eeuwig bij u mag komen wonen, het is een wonder boven wonder. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar ons antwoord zingen uit de bundel op toonhoogte, lied 231, daarvan de versen 1, 2 en ook het vierde vers. Gemeente, wij mogen met elkaar de Heer God danken en wij doen ook onze voorbeden. Een ander beeld komt voor onze ogen op als we dat wat we zongen, de wijnstok bij de ranken, vrucht dragen. We mogen, zoals we dat hoorden, schoorvoetend, voetje voor voetje misschien, schuifelend achter u aan, maar wel in zekerheid groeiend. Want ons heil, onze redding, onze verlossing hangt niet van onszelf af, maar van u alleen. En in u kunnen we onze zekerheid ook vinden. En wilt u ons daarbij bewaren? Maar wilt u er wel voor zorgen dat ons leven vrucht mag dragen? Vrucht van inzicht. En dat antwoord geven op uw liefde. En zo mogen we ons aan u overgeven. We mogen dat elke dag weer opnieuw. Ook dat is zo heerlijk te weten. Dat u nooit ophoudt ons opnieuw de hand te reiken. Gaat u zo met ons mee de werkweek in. Zegent u ons. Wees ons nabij dat we het ook mogen merken. Dat u leeft en regeert. Dat uw koninkrijk vaststaat en dat het begint bij onszelf, in ons eigen leven, in de harten van de gelovigen. Daar wordt dat fundament gelegd. Daar mogen we bouwen op het fundament Jezus Christus en Hij alleen. Op zijn volbrachte werk. En zo, Heere God, mogen we bidden voor al onze dierbaren. Ook voor hen die misschien al hebben afgehaakt, die niet meer meedoen, die zijn blijven zitten. Open ook hen de ogen. We mogen u vragen om uw koninkrijk zo ook uit te breiden. Wilt u met uw gemeente wereldwijd zijn en zetten in. Zet uw gemeente in tot dienst, tot navolging. Om de boze tegen te houden. Zwak in eigen kracht, onmachtig zelf, zegt u in uw woord, maar in uw kracht. Ja, dan zijn we tot alles in staat. Dan werkt u door ons heen, dan werkt uw geest. En zo mogen we u vragen, wilt u zo ook uw schepping genadig zijn? Wilt u tegenhouden dat wat van de Satan is? Als we ook in de afgelopen weken opschrokken van weer de zoveelste daad van terreur. Dat mensen verblind hun eigen leven zelfs niet meer achten. We mogen u bidden ook voor alle nabestaanden van de slachtoffers. En wilt u zo uw vrede geven in deze wereld tegen al dat geweld in? Doe het halt houden. Wilt u alle die met macht bekleed zijn, toerusten tot dienst, dat ze hun macht ook niet misbruiken. Ook vandaag juist horen we soms van leiders bijzondere dingen waar we de wenkbrauwen bij fronsen. Wilt u ook alstublieft dat reguleren? En we mogen u bidden, wilt u mensen met macht ook hun macht niet laten misbruiken, maar inzetten tot het dienen van de naaste. Wilt u zijn bij onze regering, demissionair? Wilt u helpen om ook een nieuwe regering te formeren? Wilt u ook daar uw geest in mee laten gaan? Mogen u bidden om uw zegen, om de vrede. Gaat u met ons mee zo als we morgen weer naar het werk gaan, naar school, onze opleiding vervolgen of thuis onze werkzaamheden doen. We mogen u bidden, Heer God, wilt u bij ons zijn? Wilt u bij hen zijn die ziek zijn, die in rouw zijn, die verlies hebben geleden? Wilt u met uw nabijheid troosten en bemoedigen, uitzicht geven? Wilt u bij hen zijn die eenzaam zijn? die bij het ouder worden als vanzelfsprekend meer en meer eenzaamheid ervaren. Wilt u er alstublieft wat tegen doen dat we aan onze zuster of broeder bij het ouder worden ook niet uit het oog verliezen? En zo mogen we al onze noden, al die dingen die we nodig hebben, voor u neerleggen. Mogen u ook laten delen in al onze vreugde, in alle grote en kleine zegeningen. Maak ons daar ook dankbaar voor. En zo mogen we u bidden. De avond van deze dag, wees ons nabij. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij gaan zo dadelijk onze slotzang zingen, Psalm 108, de versen 1 en 2. Maar eerst mag u uw gaven geven voor de doeleinden genoemd. De Heer God zegene u en uw gaven. En daarna zingen we met elkaar Psalm 108, de versen 1 en 2. Gemeente, verhef uw hart tot uw God en ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van en met de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.